Zoals al aangekondigd gaan we vandaag lezen over Mozes. En in het bijzonder gaan we lezen over hoe hij geroepen werd. En dat lezen we in Exodus 3. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem, in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan dat? Dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: Mozes, Mozes! Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald, om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Giewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei: Maar wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde: Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei: Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: Wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes: Zeg tegen hen: De Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders. De God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob. En hij heeft gezegd: Zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen, De Heer, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaak en Jacob. En hij heeft gezegd: Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan. En ik heb mij jullie lot aangetrokken. Ik heb besloten jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Giewieten en Jebusieten. Je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden. En dan moet je samen met hen naar de koning van Egypte gaan. Zeg hem dat de Heer, de God van de Hebreeën, naar jullie toegekomen is, en vraag hem toestemming om 3 dagreizen ver de woestijn in te trekken om de Heer, jullie God, offers te brengen. verhalen van grote mannen of vrouwen Gods. Die zijn prachtig. En we hebben er net één gelezen. Maar ze kunnen ons ook op afstand brengen. In het geval van Mozes, en we kennen allemaal zijn verhaal, dan denk je, wauw, wat een bijzonder mens. Geboren in een hele gevaarlijke tijd, als baby gered in de Nijl, in een rieten mandje, opgegroeid in een paleis. Ja, het is toch wel duidelijk dat hij voorbestemd is tot een heel bijzondere roeping. En dan kun je denken bij jezelf, of ik ook, ja, maar wat is mijn leven dan? Wat stel ik dan eigenlijk voor? En hoe gaan we dan met zo'n verhaal over Mozes en ook het roepingsverhaal wat we vanmorgen gelezen hebben om? Delen we dan de realiteit in twee groepen mensen, bijzondere mensen en gewone mensen? En zoals we tegenwoordig influencers hebben, die heel belangrijk zijn en heel veel volgers hebben. Ik heb een achternichtje, ze is net 14 jaar. En zij is influencer. En zij heeft 500.000 volgers op Instagram, TikTok en weet ik waar niet al. En zij houdt, of ze hield, zolang het nog kon, overal in het land meets en greets waar haar volgers haar konden ontmoeten. En ze heeft een eigen kledinglijn. En alles wat zij zegt, zeggen haar volgers haar na. En alles wat zij doet en wat zij draagt, dat doen haar volgers haar na. Maar is dat ook hoe wij naar zo'n verhaal van een bijzonder mens als Mozes moeten kijken? Dat we zeggen, ja, hij is geroepen. Ja, hij is bijzonder. Hij is degene die het weet, tot wie God gesproken heeft. En ik, ach, ik ben maar gewoon en sta op afstand. Laten we eens, voordat we verder gaan, luisteren naar het verhaal van Mozes en die andere geroepenen die we zo goed kennen, Petrus.
Mijn naam is Mozes en ik moet je iets vertellen. Wat mij nou toch is overkomen, mijn hele leven staat erdoor op zijn kop.
Mijn naam is Simon Petrus en ik moet je iets vertellen. Wat er nu toch gebeurd is, mijn hele leven is van de ene op de andere dag volledig veranderd.
Eigenlijk had ik alles voor mekaar. Een rustig leven, de kost verdienen met schapen en geitenhoeden voor mijn schoonvader. Als ik onder de mensen ben, vind ik het moeilijk om te praten. Maar bij mijn schapen heb ik dat probleem niet. En toen was er plotseling die stem uit de brandende bramenstruik. Sowieso heel vreemd, want hij brandde niet op. Wat zei hij? Of ik even naar Egypte terug wilde gaan om de Israëlieten naar een ander land te brengen. Nou ja, zeg. Hoezo? En waarom ik? Daar ben ik toch helemaal niet geschikt voor? En wie is die stem dan wel niet? En dan nog, als ik naar Egypte ga, geloven die mensen mij toch niet. En de farao laat ze ook niet zomaar gaan. Nee hoor, zoek daar maar iemand anders voor.
Ken je die man, Jezus, die door het land trekt en hele menigtes toespreekt? Ik had wel eens iets over hem gehoord, maar kende hem niet. Nou, we waren dus bezig onze netten uit te spoelen. Na een nacht vissen, we hadden behoorlijk de pest in, niks gevangen, waardeloos. Komt die man, Jezus, naar ons toe en vraagt of we hem met onze boot het meer op willen varen, zodat hij de menigte zo kan toespreken. Nou ja, normaal zou ik dat niet doen. Er moet gewerkt worden tenslotte. Maar hij had iets, waardoor je hem niet kan weigeren. Dus wij met z'n allen weer het meer op met hem. En het pakte me wel, wat hij te vertellen had. En ergens geloofde ik hem.
Hij liet me niet met rust. Die stem bleek van God te zijn. Zijn naam, ik zal er zijn. De God van de Hebreeën. En hij bleef doorgaan. Hij vertelde me precies wat ik moest zeggen. Nou, ook bleek het geen argument. Nou, ook dat bleek geen argument. Want ook daar zou hij me mee helpen. Mijn broer Aaron moest meegaan en namens mij spreken. Uiteindelijk kon ik geen argument meer verzinnen om er onderuit te komen.
Toen hij klaar was met spreken, wilde ik zo snel mogelijk weer aan land om ons voor te bereiden op de volgende nacht vissen. We moeten daar tenslotte van leven. Nou, daar was Jezus het niet mee eens. Hij wilde dat we verder het meer op zouden varen en onze netten uitgooien. Nou, je hebt geen verstand van vissen, dacht ik nog. Waarom zouden we dat doen?
Hij had het laatste woord, ga. Wat een toestand. Ik geloof nog steeds niet dat het mij gaat lukken en dat mijn plan kan gaan slagen. Ik geloof nog steeds niet dat het mij gaat lukken en dat dat plan kan gaan slagen. Het is nogal wat. alle Israëlieten uit Egypte. Een complete volksverhuizing organiseren en ze lospeuteren van de farao. Ik ben daar gewoon niet geschikt voor. En weet je wat? Ik ging toch, op hoop van zegen.
Maar we vingen meer vis dan we ooit eerder bij elkaar gezien hadden. Enorm, ik wist niet meer hoe ik het had. Ik viel neer en zei, ik ben een zondig mens, ga alstublieft weg, alsof ik voelde wie hij werkelijk was. Maar hij stelde me gerust en zei dat ik voortaan mensen zou vangen. En weet je wat? Ik kon niet anders dan hem volgen.
Mozes en Petrus. Een groter contrast kun je niet bedenken. De een had een spectaculair leven en voor de ander bestond het leven gewoon uit vissen. Gewoner, alledaagser kan het niet. En toch zijn beide geroepen. Het Bijbelse verhaal dat we lezen wil niet zeggen dat over wie verteld wordt geroepen zijn en wij dus niet. Nee, deze verhalen die zijn bedoeld om ons te laten begrijpen en herkennen wat het in ons eigen leven betekent om geroepen te zijn. En wat herkennen we nou uit het verhaal van Mozes, de beweegredenen en de reacties die hij gaf? Het eerste wat opvalt in dit roepingsverhaal is dat geroepen worden gewoon gebeurt in je dagelijks leven, precies op de plek waar je bent. Dus niet naar een spirituele leerschool of jaren van geestelijke oefening of na het afleggen van een pelgrimstocht of bedevaart. Nee. Of je nou schaapherder bent of visser, of je nou succesvol bent in wat je doet of niet. Of niet zo succesvol. Of je een baan hebt in de vleessector of in de zorg. Of je überhaupt een baan hebt of niet. Er is geen geschiktheidscriterium. Misschien leggen we onszelf dat wel op. Maar God roept moordenaars, hoeren en tollenaars in hun situatie. Dat is een rode draad in de Bijbelse geschiedenis. En Mozes had dan wel een spectaculair leven gehad. Zijn cv was toch niet zo geweldig. Hij was het land uitgevlucht na een moord en leefde als gevolg daarvan in afzondering. Ten tweede. Het tweede wat opvalt is dat je op dat moment gedwongen wordt om opnieuw naar jezelf te kijken. God stelt als hij roept bij ieder van ons die oervraag. Mens, waar ben je? De vraag die Adam en Eva kregen in het paradijs. Mens, waar ben je? En het hoort bij de staat van ons mens zijn dat we bij die vraag aarzelen. Want ze betekent, laat je naakt zien zoals je bent aan de Allerhoogste die jou gemaakt heeft. En Mozes, hij ziet dan ook meteen haarscherp waar zijn beperkingen zijn, waar hij tekort komt. Het is overigens wel opvallend dat in zijn reactie hij niets zegt over wat hij heeft gedaan, wat hij verkeerd heeft gedaan. Maar het speelt misschien wel mee in zijn reactie, wie ben ik? God, ik ben niet goed met woorden, ik ben beter in slaan. Daarom heb ik ook een moord gepleegd. Weet u zeker dat u mij moet hebben? En aan de andere kant, ook in de roeping door God klinkt niet door, luister eens Mozes, ik wil jou natuurlijk wel roepen, maar voordat ik je kan roepen, moet ik het eigenlijk even eerst hebben over wat jij hebt gedaan. Nee. En toch vraagt Mozes zich af, hoezo ik? En begint ook niet daar de weg van de omkeer. Naakt staan voor God, de Allerhoogste die alle donkere hoeken van jou en mijn leven kent. En dat je van daaruit beseft dat je God en mensen tekort hebt gedaan. Ja, daar begint het misschien. Maar het begint eigenlijk pas echt door het antwoord van God wat Mozes ook krijgt. Het gaat niet om wie jij bent. Het gaat erom dat ik bij jou ben. Daar gaat het om. Daar begint het. En dan ten derde. Het derde wat opvalt is dat je ook gedwongen wordt om naar de wereld om je heen te kijken. Er wordt gevraagd om je erom te bekommeren. En dat is de tweede oervraag die bij de roeping door God, de Allerhoogste, altijd weer terugkomt. Mens, waar is je broer? Mens, waar is je naaste? Roeping is niet alleen bedoeld voor je eigen heil, ook al krijg je dat ook. Geroepen worden door degene die deze wereld in de hand heeft en haar tot zijn voltooiing wil brengen. Die roeping die houdt altijd in dat hij mij daarin plaatst en de verbinding legt. En zegt, ik heb jou nodig. En dat is een ware wisseling van denken en kijken. Ik ben er niet, ik leef niet om zelf te overleven in de arena die deze wereld heet. En dat de wereld een arena is, dat weten we maar al te goed. Dat komt elke dag bij ons binnen. Denk alleen al maar aan de coronapandemie en wat die allemaal teweeg brengt. En de dreiging die ook nu weer boven ons hoofd hangt, met alle onzekerheid van dien. Maar ik ben er niet om daarin te overleven. Ik ben er omdat ik gewild ben en omdat ik nodig ben. Met al mijn tekortkomingen is er een bedoeling met mijn leven. Mozes kan het aanvankelijk niet geloven. En hij wil ook liever niet. Want wat is het moeilijk om te leven vanuit een opdracht, wetend dat het moeite gaat kosten en ook pijn gaat doen. Dat de innerlijke verandering die nodig is en ook de vorming die nodig is om het werk van God te doen en dat de pijn en het verdriet wat daarbij hoort zo zwaar is. Herkenbaar misschien. Geroepen zijn om het evangelie te leven houdt ook in een weg van lijden. Het vierde wat opvalt, en dat is ook meteen het laatste wat ik wil noemen, is het grote ontzag. De diepe eerbied die met de roeping gepaard gaat. En die eerbied, die wordt in het geval van Mozes ook gevraagd. Doe je sandalen uit, want je staat op heilige grond. De roeping, de roepstem, de ontmoeting met de ene, de Allerhoogste, maakt dat je als mens op je plek wordt gezet. Maar dan wel op een heilzame manier. Want is het niet onderdeel van de menselijke natuur? Is het niet ook gegeven in de schepping dat wij aangelegd zijn op vereren, op bewonderen, op aanbidden? Ja, en als het dan om popidolen gaat, om voetballers of om influencers, dan weten we dat dat aanbidden en vereren eigenlijk alleen maar bedoeld is om die influencer, om die ster, nog op een groter plan te brengen. Nog een groter podium en gevolg te geven. Dat gaat altijd om die mens, die persoon die aanbeden wordt. Maar de ene, Yahweh, Vader, Zoon en Geest, die is gericht op degene wie hij roept. Hem gaat het niet om hemzelf, maar het gaat hem om jou en mij. En daarom is aanbidding en overgave aan hem paradoxaal genoeg de weg die ons in de vrijheid zet. En daar is het de hele Bijbelse geschiedenis om te doen. God die ons bevrijdt, vrijzet om te leven voor hem. Jij en ik, we zijn geroepen. Op de plek waar we zijn, met heel ons hebben en houden, en ook met wat we liever niet hadden. En net als Mozes mogen we met al onze aarzelingen antwoord geven op die roepstem van God. Mens, waar ben je? Mens, waar is je naaste? Ik heb je nodig in deze wereld die ik wil redden en voltooien. Amen. Laten we samen bidden. Trouwe Vader, Heer onze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zo herhaaldelijk gezegd in het gedeelte wat we hebben gelezen vanmorgen. De woorden die laten zien van uw trouw. De trouw die u betoond hebt aan de eerstelingen van het verbond. En die trouw die doorgaat. En iedereen meeneemt die in dat verbond kan en mag worden meegenomen. Die genade van u die zich uitstrekt door alle tijden en over alle generaties heen en tot de uiteinden der wereld. Heer, wat mogen we verwonderd raken over hoe u roept. En dat u roept zonder geschiktheidscriterium. Dat u roept zonder selectiecommissie. Dat u roept daar waar we staan. Met alles wat wij voor uw aangezicht in alle naaktheid laten zien. En we danken u, Heer, dat uw roepstem effect heeft op ons leven. Dat deze roepstem ons vrijzet. Ons vrij maakt om u te dienen en te aanbidden. Dat uw roepstem ons gereed maakt om ons te bekommeren. Niet zozeer om onszelf, maar om de wereld om ons heen. Dat u ons nodig heeft. Dat ons leven die bedoeling heeft die u erin heeft gelegd. En dat die bedoeling alles te maken heeft met uw plan voor deze wereld. Dat we mogen deelnemen aan uw heilswerk. En dat we dat mogen doen met alle beperkingen die we hebben. En alle beperkingen die we aan u geven. En waarvan we u vragen om ze te transformeren, om ze te veranderen. Om ons te vormen naar de gezindheid van Christus. Heer, geef dat we vandaag opnieuw weer die roepstem van u verstaan. En opnieuw, misschien met alle aarzeling, antwoorden zoals Mozes dat uiteindelijk gedaan heeft. Namelijk door te gaan. Door de stap te zetten, misschien met angst en beven. En twijfel, maar toch. Dank u, Heer, voor uw roepstem. In Jezus' naam. Amen.
Ik geef mijn ja aan u, ik kies.